Goedemorgen. Dalen. Zei Boas al. Soms hoop je dat dingen een beetje geheim blijven. Maar ik schaam me er maar niet voor. Nee, gisteren lag ik, vrijdag. Vrijdag lag ik in een zwembad. Gisteren lag ik in een zwembad. Vanmiddag liggen wij in een zwembad. En morgen liggen wij weer in een zwembad. En tussendoor ben ik even hier. Nee, ik vind het leuk om hier weer te zijn. Het is ook bijzonder. Rachel heeft al verteld waar jullie mee bezig zijn. Ook vooraf hebben we contact gehad. En het is bijzonder dat er een hart is om Wieren te bereiken, om de streek te bereiken. En om het evangelie ook onder de aandacht te brengen voor de mensen. En zelf heb ik altijd zoiets van, het is enerzijds goed dat mensen de Heer Jezus leren kennen, natuurlijk. Maar anderzijds verdient God het zelf ook, toch? Dat mensen voor hem buigen. Dat is misschien nog wel de belangrijkste reden. Natuurlijk zijn mensen heel belangrijk. Het belangrijkste wat er is voor de Vader. Maar is het niet veel belangrijker dat God geëerd wordt? Dat hij krijgt wat hij verdient. Oké, ik ga zo meteen lezen. Maar voordat ik ga lezen wil ik iets vertellen. 2006, net even terug zitten rekenen. Misschien was het 2005, maar ik denk 2006. 2006 was ik in de zomer samen met een Nederlands evangelist in Niger. Niger is een woestijnland in Afrika. Iemand van jullie wel eens geweest? Nee? Nou, dat is ook misschien wel goed. Als je nu het nieuws volgt, is dat zeer, zeer, zeer onveilig om daar naartoe te gaan. Maar we waren daar in Niger, een woestijnland, om het evangelie te brengen onder nomaden in de woestijn. En gelukkig was ik met iemand anders mee en kon ik van hem leren hoe het werkte. Ongelooflijke ervaring. Maar in de woestijn heb je te maken met volken. En deze volken die wonen daar al honderden jaren. En die trekken rond door de woestijn. In dit geval de Fulani's. En op een gegeven moment mochten wij, zei Peter, ik was met Peter mee. En Peter zei, Ruben, we hebben vanmiddag een bijzondere afspraak. We mogen namelijk naar een koning. Een koning van een van de volken in de woestijn. En die middag gingen wij dus naar een koning. En je moet je dus voorstellen, al die nomaden die trekken rond. Die trekken rond met hun dieren, met hun kinderen, met alles, met hun vee, door de woestijn. En deze koning was naar Nederlandse maatstaven, woonde die in een krot, om even zo te zeggen. Maar voor hun begrip had hij een paleis. En we zaten daar die middag op een bank, dat ik dacht, oké, is dit veilig om op te zitten? Wat leeft er allemaal in deze bank? Maar we zaten daar op de bank bij de koning. En ik zou je zeggen dat, hoezeer het ook een beetje buiten mijn Nederlandse ervaring stond, en hoezeer Willem-Alexander ook een ander paleis of een andere bank, het heeft me wel doen realiseren op dat moment, ongelooflijk. De leider van een volk wil ons ontvangen om het evangelie van Jezus Christus te horen. En hoe onwennig het ook was, het was een hele bijzondere ontmoeting. Een ontmoeting met de koning van een van de volken in de woestijn. En daar ga ik straks nog iets meer over zeggen. Maar voordat ik dat ga doen, gaan we lezen uit Johannes hoofdstuk 1. Als je Johannes hoofdstuk 1 kent, dan ken je het waarschijnlijk van het eerste gedeelte. En hoe heb ik het opgeschreven? Bijna kosmische start. Een dramatische start. Johannes zet het evangelie neer, zet het grote plan van God neer in Johannes 1, vanaf vers 1. Op een dramatische manier, op een poëtische manier. Het woord van God is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, zegt hij in Johannes 1, vers 14. En dan op een gegeven moment spreekt hij over Johannes de Doper. En wat Johannes de Doper allemaal doet bij de Jordaan. Maar dan komt het verhaal wat we nu gaan lezen, vanaf vers 35. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie, het Lam van God. Bijzonder is dat Jolanda heeft mij 2 weken geleden al de zangdienst gestuurd. En ik heb het niet gezien. Maar we hebben meerdere liederen, dat was meer mijn fout dat ik er niet naar gekeken heb. We hebben meerdere liederen gezongen over het Lam van God. Ik begin even overnieuw. De volgende dag stond Johannes daar weer met zijn twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie, het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En zij zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wordt met meester, waar woont u? En hij zei tegen hen, kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem, op zijn bank, in zijn paleis. En het was ongeveer het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. En vader, als we dit gedeelte ook zo gelezen hebben, uit uw woord, dan bid ik, Heer Jezus, dat u komt met uw geest om ons te openbaren wat u wil zeggen, Heer, deze ochtend. Vader, wilt u zijn in de woorden, wilt u zijn in onze harten. Wilt u maken dat we onze harten openen, Heer. Waar we ook van gezongen hebben, onze harten van vlees en bloed, maar ook onze harten waar de geest van God woont. En vader, we eren en dienen u ook deze ochtend. En ik vraag u om te spreken door uw woord heen. In Jezus' naam. Amen. Wat gebeurt hier? Nou, wat ik al zei, Johannes begint zijn evangelie op een hele dramatische wijze, een poëtische wijze, op een hele kosmische wijze, heb ik opgeschreven. En als je de Bijbel gaat lezen, dan lees je Johannes 1, de eerste verse, spreek ik voor mezelf, moet je een aantal keer lezen om dan goed te pakken wat er nou eigenlijk staat. Het woord was er al, het woord was bij God, het woord was God, het woord is vlees geworden. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Het is een, wat ik al zei, een poëtische start met woorden, met duisternis, met het begin, met het eind, met het plan van God, met een vlees geworden woord. En dan zou je kunnen zeggen, in vers 35, eindelijk een normaal verhaal. Een verhaal over mensen die onderweg zijn, een verhaal over ontmoetingen, een verhaal over bij Jezus thuis. Een verhaal over relaties, over broers. Een verhaal uit het leven. He, dat is te begrijpen. Of toch niet? En dan wil ik toch even stilstaan bij het Lam van God in vers 36, waar het hoofdstuk ook mee begint. Want hoezeer het ook een normaal verhaal is wat we gelezen hebben over relaties, wat ik al zei, over broers, over Jezus, over een huis, over gewoon bij elkaar zijn, wordt ook in dit verhaal duidelijk dat we te maken hebben met een kosmisch verhaal. Wat bedoel ik daarmee? Een groter plan. Niet alleen een verhaal in het klein gedetailleerd op een bepaalde dag in de geschiedenis. Nee, ook midden in dit verhaal wordt duidelijk dat we te maken hebben met een enorm verhaal. Met een verhaal met een begin, met een eind wat veel verder buiten dit hoofdstuk staat. Want er wordt gesproken als Jezus voorbij loopt over het Lam van God. En als je de Bijbel kent, dan weet je dat dat een terugverwijzing is. Dat het al eerder in de geschiedenis van Israël naar voren is gekomen. Het moment dat er een zoon geofferd werd op een berg. En dat God zei, ik zal voor een lam zorgen. Het moment dat het volk van Israël uit Egypte moest vluchten. En dat de vader opdroeg, zorg dat er een lam geslacht wordt en strijk het bloed op de deurposten, zodat de engel des doods niet langs jouw huis zou gaan. Een woord dat gesproken is in Jesaja 53 vers 7, als er staat dat er iemand zou komen die als een lam geslacht zou worden, omdat wij ronddolen als schapen. Het Lam van God was niet alleen een titel op dat moment in het verhaal. Het was een titel wat terugkeek naar de verre geschiedenis. Wat bepaalde, de mensen bepaalde, de Joden bepaalde, de discipelen van Johannes bepaalden, maar ook Andreas en de anderen in het verhaal. Bij iets wat al heel lang geleden voorspeld was. Dat er iemand zou komen, dat de vader zou zeggen, je hoeft niet je eigen zoon te offeren. Ik zal een offerlam voor je regelen. Daarnaast geloof ik dat als Jezus daar door die straten loopt en er tegen hem gezegd wordt, kijk, daar is het Lam van God. Ik geloof dat het ook iets met Jezus zelf gedaan heeft. Ik geloof dat de woorden die hij daar over zichzelf uitgesproken krijgt, dat het een herinnering zijn ook voor hem aan het plan waar God mee bezig is. Het is misschien wel een woord van de Vader gesproken door Johannes heen. Jezus, ik zie je. En ik zie waar we naartoe gaan. Het evangelie is net begonnen. Maar vanaf het begin van het evangelie wordt duidelijk, deze persoon heeft een bepaalde bestemming. Deze persoon heeft een bepaalde toekomst voor zich en ook een bepaald plan draagt hij. Ik geloof dat Jezus hier ook door bemoedigd is. Dat hij bemoedigd is door eigenlijk een knipoog van de Vader die zegt, dit is het plan, mijn zoon. Je weet hoe het gaat lopen. Het Lam van God, midden in dit dagelijkse verhaal, midden in dit gedetailleerde verhaal op een bepaalde dag in de geschiedenis, wordt Jezus herinnerd aan iets wat al lang voorzegd was, maar ook iets wat in de toekomst zal plaatsvinden. Het is een verhaal wat compleet is, wat terugkijkt en vooruitkijkt. Maar dan toch, te midden van dit verhaal, te midden van termen als het Lam van God, Messias, Petrus, te midden van dit verhaal vindt er zomaar opeens een hele normale ontmoeting plaats. En Jezus loopt door de straten en de discipelen van Johannes die zeggen, wie bent u, Rabbi? En waar woont u precies? En Jezus zegt op dat moment, kom en zie. En ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het 10:00. Daar waar Jezus Christus een God is, de Zoon van God is, die te maken heeft met het bovennatuurlijke, die te maken heeft met het grote kosmische verhaal van de Vader in de hemel, daar laat Jezus hier midden in die realiteit ook zien, kom maar bij mij. Kom maar hier, dan zullen wij een normale ontmoeting hebben van hart tot hart, gewoon bij mij thuis op de bank. En vaak als ik dit soort dingen lees, ik weet niet of het met u is, dan verlang ik juist naar die normale dagelijkse dingen met de Heer. En dan denk ik, wauw, hoe zou dat geweest zijn voor deze mannen? Om bij Jezus thuis op de bank te zitten. Om bij Jezus thuis, tussen aanhalingstekens, in het paleis te zitten. Een ontmoeting. Gewoon dichtbij. Het bewijst ook dat Jezus in staat is om mensen dicht naar zijn hart te trekken. Het laat zien dat God een God is die durft om mensen dichtbij te laten komen, waar je ook bent. Het laat zien dat God een God is die een God is van ontmoeting. Niet een God van grote aantallen en nummertjes trekken, nee, een God van dichtbij, een God van ontmoetingen. En als je gaat kijken naar door de evangelie heen, dan zie je ook dat Jezus dit gedrag vaker herhaalt. Hij heeft 12 discipelen, dat is op zichzelf al merkwaardig. Waarom had hij geen 1000? Is dat veel slimmer, is dat veel economischer om 1000 man op te trekken? He, Boas is, waar zit je Boas? Boas zit in de sales. Waar zit je Boas? Hey. Je kan beter 1000 man opleiden toch, als je product wil verkopen? Nee, Jezus had er maar 12. Jezus had er maar 12 dichtbij. En natuurlijk sprak hij af en toe, denk aan de bergreden. Er waren er momenten, denk aan de vermenigvuldiging van het brood en de vis, dat hij met grote aantallen waren. Was. Maar het beste deel van zijn dag, het beste deel van de tijd, bracht hij door met 12 mannen. En als je heel goed gaat lezen, dan zie je dat hij binnen die 12 3 mensen had, Petrus, Jacobus en Johannes, die nog dichter bij zijn hart kwamen. Die er waren op de berg van de verheerlijking. Die er waren in de hof van Gethsemane. 3 mannen dicht bij Jezus. En wat laat het ons zien? Het laat ons zien dat God is een God van dichtbij. Dat God is een God van ontmoeting. Dat God een God is van aansluiten waar jij bent. En Jezus nodigt deze mannen uit op zijn plaats. En er gebeurt iets bij Andreas. Want Andreas roept uit, ik heb de Messias gevonden. Ik heb de Christus, de gezalfde, ook weer dat verleden waarover gesproken is in de toekomst. Het feit dat hij het volk zou verlossen. Andreas zegt, ik heb de Messias gevonden. Andreas is in die ontmoeting bij Jezus geweest. Hij heeft Johannes over de Heer Jezus gehoord. En het maakt dat hij zelf belijdt. Dit kan niet anders. Dit is een Messias waar we al zo lang op wachten. Ik heb hem gevonden. En dan komt er een bijzonder moment in het leven van Andreas. Want Andreas maakt een keuze om te denken, ik moet dit niet voor mezelf houden. Hij maakt een keuze om te denken, ik gun dit ook aan mijn broer. En hij gaat naar huis en hij vraagt aan Simon, zijn broer, wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt met de Christus. En dan neemt hij hem mee naar Jezus. Vanuit de ontmoeting die Andreas met Jezus had, besluit hij om zijn broer mee te nemen in diezelfde ontmoeting. Mijn eerste vraag die ik aan je wil stellen deze ochtend is: waar ontmoet jij eigenlijk Jezus? Is hij een afstandelijke God die ver weg blijft, waar je op zondag over hoort in de kerk? Of geloof je dat God een reële God is die dichtbij wil komen door zijn woord heen, maar ook in jouw leven heen? Gewoon hier, vandaag de dag, met zijn geest. Ik kan me voorstellen dat ook de vorige keer dat ik hier gesproken heb, dat ik gesproken heb over Johannes 16, want het is een van de kernteksten toch wel in mijn leven geworden. Dat Jezus zei tegen zijn discipelen: luister, toen waren er nog een stuk of 11 over. Luister, het is beter voor jullie dat ik ga. Heb ik het eerder over gehad of niet? Of is het een beetje weggezakt? Dat kan. Hij is ook goed. Daarom is het ook zo belangrijk om ontmoeting met God te hebben. Want de woorden van predikers, de woorden dag in dag uit van mensen op zondag, die vervliegen. Die vervliegen. En ik hoop dat je elke gedetailleerde zin uit mijn verhaal gaat onthouden. Want ik heb echt mijn best erop gedaan. Zelfs vannacht nog in Centerparks. Dat kan gewoon. Maar dat is niet de realiteit en dat is ook logisch. Waarom? Als mens hebben wij een ontmoeting nodig zoals Andreas dat had. Een ontmoeting in het paleis van de koning, waar je van hart tot hart spreekt met de God van hemel en aarde. En waar de God van hemel en aarde kan laten zien, Johannes 16, dat het beter was dat de fysieke Jezus, de fysieke Zoon van God, naar de hemel ging. Waarom? Zegt Jezus. Zodat de trooster kan komen. Zodat de Heilige Geest kan komen, die dag in dag uit bij ons is. Om ons te verkondigen wie Jezus is, maar ook om die ontmoeting dagelijks met God mogelijk te maken. Wel een beetje onwennig af en toe. Wel een beetje onwennig. Want als de Vader in de hemel is, en Jezus ook, het Lam van God, aan zijn rechterhand, is het wel een beetje onwennig. Want hoe werkt dat dan, dat leven met God opbouwen? Hoe werkt het dan, die ontmoetingen met God? Dan wil ik je bemoedigen. Want als Jezus zijn discipelen roept in Matthäus 4, dan zegt hij: kom en volg mij en ik zal jullie vissers van mensen maken. En ook daar wordt weer duidelijk aan die kernroeping van Jezus Christus. Ik heb er wel eens een losse preek over gehouden. Het zijn 6, 7 woorden, maar er zitten zoveel waarden in. Kom, volg mij en ik zal jullie vissers van mensen maken. Met andere woorden, opnieuw die ontmoeting. Jezus zelf is het programma. Kom, volg mij, ik ben het programma. Maar daarnaast is hij ook degene die jou die visser van mensen maakt. Is hij ook degene die dus de kracht is, de entiteit is die jou wil veranderen. Die jou gaat bezoeken, die jou gaat opzoeken. En Andreas kan erover meepraten, want hij heeft bij Jezus op de bank gezeten en zijn leven heeft een openbaring gehad. Want hij weet, ik heb de Messias gevonden. En hij rent naar zijn broer of loopt naar zijn broer en hij zegt: Simon, moet je eens luisteren. Ik heb een ontmoeting gehad met de Messias. Ik heb hem gevonden. En ik wil je uitnodigen om mee te gaan. Weet je, toen ik dit afgelopen week ook aan het voorbereiden was, moest ik denken aan mijn student. Ik leid een bijbelschool, ik volg hem zelf ook. Ik leid een bijbelschool met 20 studenten, fulltime, elke dag. En een vraag die mij regelmatig bekruipt, gewoon tussen de regels door, is de vraag: Ruben, ben jij bereid om deze studenten zodanig in ontmoeting met God te brengen, dat het podium wat zij in hun leven gaan krijgen, vele malen groter zal zijn dan jij ooit zal zien? Als je gaat kijken naar andere mensen, als je bezig bent om andere mensen op te leiden, als je bezig bent met je broers, je zussen, de mensen om je heen, dan moet je soms ook een keuze maken om te denken: ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het niet om er zelf groter van te worden. Ik doe het uiteindelijk om mijn mensen om me heen een podium te geven wat misschien wel veel groter wordt dan ik ooit zou krijgen. En als ik naar mijn studenten kijk in Rotterdam, dan zie ik kwaliteiten en talenten in ze waarvan ik denk: wauw, wat is dat bijzonder mooi ontwikkeld. Wat heeft God dat bijzonder mooi gemaakt? Mensen uitnodigen voor een samenkomst was over 2 weken. Wat is die? Is niet alleen mensen uitnodigen voor iets wat interessant is of wat onderdeel is van jouw leven. Het is mensen in ontmoeting brengen met de plek waar ze gaan leren wie ze zijn. Met de plek waar ze uiteindelijk ook hun bestemming zullen vinden. Met de plek waar ze misschien wel veel verder door zullen groeien als jij ooit zou komen. En waarom zeg ik dat? Dat zeg ik omdat Andreas Simon bij Jezus brengt. En Simon was niet de minste, weten we later. Simon krijgt een hele belangrijke plek in Gods Koninkrijk. Een hele belangrijke plek ook in het opbouwen van de gemeente. Daarmee is hij niet meer of minder waard dan Andreas, maar wel anders. En Andreas kiest ervoor om vanuit die ontmoeting met Jezus zelf Simon bij Jezus te brengen. En hier vinden we 2 sleutels. En dat zijn 2 sleutels die centraal mogen staan voor jouw leven, maar ook centraal mogen staan voor jouw inzet naar de rest van de wereld. Jouw inzet naar de mensen om je heen. En de eerste sleutel is dat Jezus zegt, kom maar bij mij. Kom maar bij mij in ontmoeting. Leer om bij mij op de bank te zitten. Leer om mijn stem te verstaan. Leer om met mij in een vriendschap te zijn. Deze Maria die zei het ook. Vrienden zijn met God, niet langer slaaf. Sleutel 1. En sleutel 2, dat is misschien wel de meest onwennige van de 2. Sleutel 2 is dat je mensen en dat je jezelf moet activeren om te stappen in een groot kosmisch verhaal. Een bovennatuurlijk verhaal. Iets wat eeuwen geleden al, decennia geleden al, voorzegd is. Een verhaal van een lam van God wat gestorven is aan een kruis. Onbegrijpelijk, onbevattelijk. Een verhaal van een troonzaal van God waar we uiteindelijk naartoe zullen gaan. De realiteit van leven met God is een realiteit van God ontmoeten. Maar is ook een realiteit van durven te stappen op zijn schaakbord. Durven te stappen op het schaakbord van een beetje onwennig. Hoe werkt dit precies? En iemand die daarover mee kan praten is Simon. En dat zien we aan het eind van het verhaal. Andreas neemt zijn broer mee. En Simon ontmoet Jezus. En dan zien we het volgende in vers 43. En Andreas leidde Simon tot Jezus. En Jezus keek Simon aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. En opnieuw zien we die 2 sleutels terugkomen. Vanaf het begin is Jezus bezig allereerst om een ontmoeting, een diepe ontmoeting te hebben met Simon. Hij kijkt hem in zijn ogen. Hij spreekt ook over het verleden. Hij laat het verleden van Simon niet met rust, maar hij spreekt gelijk over het feit, jij bent de zoon van Jona. Wat heeft het voor zin om dat te zeggen? Waarom is dat een toevoeging aan het verhaal? Waarom is dat een toevoeging voor Simon? Ik geloof dat het die toevoeging is dat Simon weet, deze Jezus neemt mij serieus zoals ik ben. Deze Jezus weet dingen over mijn leven, maar daarnaast, deze Jezus accepteert mij op dit moment zoals ik ben. Ja, klopt, ik ben de zoon van Jona. Ja, ik weet waar ik vandaan kom. En deze Jezus, die weet het ook. Maar op hetzelfde moment spreekt Jezus woorden van leven. En dan kijkt Petrus aan. Ik hoop dat je dit voor kunt stellen. Want als God zo met Petrus wil werken, waarom zou hij dan niet zo met ons willen werken? Waarom zou hij niet in de ontmoeting die wij met hem hebben, woorden van leven over ons uit willen spreken? Woorden van leven in onze ogen willen zeggen van, Ruben, je bent geliefd. Ik heb een plan met jou. Ik wil je gebruiken. En vul je eigen naam maar in. Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult vanaf nu Kefas genoemd worden. En dan staat erbij de Griekse naam Petrus. En Kefas is Aramees. En dat staat voor het woord rots of het woord steen. En daarmee doet Jezus iets heel bijzonders. Want hij ontmoet Petrus niet alleen. Hij laat niet alleen merken van, hé, ik weet wie je bent, ik weet uit welke familie, uit welk nest je komt. Nee, vanaf het begin spreekt hij een woord van leven over Petrus uit. Iets wat in de toekomst steeds meer duidelijk voor Petrus zou worden. Wat dat woord zou betekenen. En daarom noemde ik ook dat verhaal van die koning in Niger. Soms als je bij die koning op de bank zit, dan realiseer je, oh, dit is een bijzondere ontmoeting. Het is van hart tot hart. We drinken samen koffie, we drinken samen. We hebben het over het leven. Ik weet nog dat we daar aten we millet. Millet was een pot, een grote pot, met allerlei soorten, volgens mij graansoorten. En Peter had gezegd, de evangelist had gezegd, Ruben, als je ergens komt en mensen ontvangen je gastvrij, neem één of twee hapjes uit de pot millet. En sla erbij een kruisje. Deze potten millet, die zijn ongeveer zo groot. En die maken ze, en als mensen genoeg gegeten hebben, doen ze hem weer dicht. En de volgende dag gaat hij weer open. En zo gaat het in de woestijn. En bij deze koning kregen we thee waarschijnlijk, of iets met water, en millet. En we mochten de deksel weer open doen. En gelukkig was ik niet Peter, dus ik kon nog een beetje doen alsof ik niet zo belangrijk was en niet zo'n trek had. Maar Peter moest eten. Hij moest eten van de millet. Dat is ook een van de weinige momenten in mijn leven dat ik een schorpioen heb gezien, vlakbij mijn voeten, op het moment dat die pot open ging. Maar weet je, als je een ontmoeting hebt met Jezus, als je een ontmoeting hebt met de hemelse God, dan heet hij jou welkom. Dan doet jouw verhaal ertoe. Dan doet jouw familie ertoe. Dan doet jouw gezin ertoe. Dan doet jouw levensgeschiedenis ertoe. Dan is het mogelijk om daar gewoon van hart tot hart met elkaar te spreken. Maar één ding moeten we goed beseffen. Als wij bij de koning op de bank zitten, dan kan het ook zomaar zo zijn dat het soms nog een beetje onwennig aanvoelt. Dat hij woorden in je leven gaat spreken. Dat hij dingen gaat zeggen tegen je waar je misschien niet op zat te wachten. Dat hij woorden gaat spreken over je leven die misschien nog helemaal niet zo duidelijk zijn, helemaal niet zo zichtbaar zijn. Hoeveel verhalen zijn er niet in de Bijbel waarin we zien dat hele simpele, eenvoudige mensen woorden van God over hun leven krijgen uitgesproken en nog een beetje onwennig denken van, wat moet ik daar allemaal mee? Wat moet ik daar allemaal mee? Is dat echt voor mij bedoeld? Wat wil u daarmee zeggen? En Petrus is zo iemand. Hij krijgt een woord van Jezus waar hij van gedacht zou hebben, wat bedoelt u daarmee? Nou zijn er veel bijnamen, maar ik heb ook nagelezen dat Kefas, steen, was niet een hele alledaagse bijnaam in die tijd. Het was zelfs een beetje raar om iemand het woord een bijnaam steen te geven. Een van mijn studenten die is nu klaar. Die noemde een collega van mij altijd prins op het witte paard. Omdat hij gewoon knap was. Gewoon een knappe jongen. Inmiddels heeft hij ook verkering. En dan vroeg ik wel eens aan die collega van Patricia. Als ze dit ooit nog naluistert. Hoi Patricia. Dan zei ik, ja, wat is mijn bijnaam dan? Toen zei ze, hij is het prins op het witte paard. Jij bent de rots in de branding. Dan dacht ik altijd van, dat denk ik nog steeds wel. Dus ik kom er nog wel eens op terug tijdens de lunch. Van ja, een rots. Wat is nou een rots? Rots is dood. Een rot doet niks. En hij is een prins op het witte paard. En dan doe je je haar weer goed en dan probeer je ook dat woord te krijgen. Nee Ruben, jij bent een rots. Een steen. Petrus of Simon krijgt een woord. Een levend woord. En ik geloof dat het een woord was uit de hemel. Ik geloof dat het een woord was gesproken door de geest van Jezus, door de Heilige Geest zelf. Simon, jij bent Kefas. Jij bent een steen. En als we gaan kijken naar het verdere verloop van het verhaal, naar het verdere verloop van de evangelie, dan zien we dat dit woord niet zomaar een woord is. Dat het niet zomaar een bijnaam is waarvan je denkt, nou ja, die hadden we nog over. Nee, het is een bijnaam die raakt aan een belangrijke rol die Petrus gaat vervullen. En ook daar zien we weer dat het gestoeld is op het verre verleden. Als je gaat kijken naar het Oude Testament, dan zie je dat de Heer Jezus, of dat de Bijbel spreekt over het feit dat er een hoeksteen zou komen. Namelijk Jezus zelf. Dat er een steen zou worden afgekeurd, Psalm 122. De steen die door de bouwers wordt afgekeurd, is de hoeksteen geworden. Een tekst die ook herhaald wordt in het boek Handelingen. Jezus uiteraard, Jezus is de hoeksteen. Maar als je verder gaat kijken naar de evangelie, dan zie je in Matteüs 18 dat Jezus zegt, Petrus luister, jij bent een steen en op deze steen zal de kerk gebouwd worden. Het wordt duidelijk vanaf het begin, hoe ver Petrus ook was, hoezeer hij ook Jezus zou verraden, dat Petrus een belangrijke rol ging krijgen in de gemeente van Jezus Christus. Dat hij de eerste zou zijn die daar zou staan op de dag van Pinksteren en zou zeggen, mensen luister, er is een God van hemel en aarde. Het voelt misschien onwennig, maar hij is gekomen met vuur. Hij is gekomen met kracht en hij zal komen met bestemming op jouw leven. En duizenden mensen werden veranderd en werden aangeraakt. Weet je, lieve mensen, wij mogen in ontmoeting zijn met God. We moeten ons ook realiseren dat we bereid moeten zijn om de onwennige woorden, om woorden die misschien af en toe nog niet zo duidelijk zijn, te ontvangen. Om de Heilige Geest een plek te geven in je leven en te vragen, Heer, u mag bepalen hoe mijn leven gaat lopen. U mag bepalen wat u over mij wil zeggen. Kijken naar het Oude Testament, zien we dat nog iemand rots werd genoemd. Abraham. Abraham wordt rots genoemd in Psalm en Jesaja 51, vers 1 en 2. Mooie openbaring, of niet? Abraham, hè? De eerste met wie God een verbond sluit. Abraham, Isaac en Jacob. En daarnaast ook Petrus in het Nieuwe Testament, in het Nieuwe Verbond, die een belangrijke rol krijgt in de bouw van de gemeente. Wie neem jij mee naar deze koning? Natuurlijk is het evangelie voor jou bedoeld. Natuurlijk gaat deze preek over het feit dat jij God mag ontmoeten. Dat Jezus ook jou uit wil nodigen op zijn bank. Dat Jezus woorden van leven over je wil spreken, die soms zelfs nog een beetje onwennig zijn. Maar wil je je daaraan overgeven? Wil je je overgeven aan de realiteit van de hemel? Wil je je overgeven aan het feit dat Jezus zelf bidt, laat uw koninkrijk en uw wil, zoals het in de hemel is, hier op aarde plaatsvinden? Natuurlijk gaat dit verhaal, gaan deze twee sleutels over je eigen leven. Maar deze preek gaat ook over Andreas. En deze preek gaat over het feit dat jij die Andreas kan zijn. Dat jij die persoon kan zijn die mensen meeneemt naar Jezus Christus. Dat jij die persoon kan zijn die mensen meeneemt naar de realiteit van de God van hemel en aarde. Ik ga richting een eind, dus de band mag naar voren komen. Natuurlijk hebben wij zelf het evangelie van Jezus zo nodig. Natuurlijk hebben wij zelf allemaal die ontmoeting van Jezus nodig. Hebben we het nodig om woorden van leven over ons leven uitgesproken te horen. Maar hoe zit dat voor de mensen om je heen? Als er twee mensen zijn in deze fase van mijn leven voor wie ik een Andreas wil zijn. Zijn dat mijn buurman Frank. Niet van het filmpje, andere buurman. Buurman Frank en mijn oom Cor. Twee mensen waar ik probeer om in ontmoeting mee te zijn. Om uit te nodigen op mijn bank en te zeggen, hey, luister, wat doe jij met je leven? Waar hou jij van? Maar ook twee mensen waar ik probeer niet terug te houden als het gaat om de realiteit van onze hemelse God. Mijn oom Cor was vroeger altijd een beetje mijn held. Hij was huizenbouwer. Hij zat in de huizenbouw en dan vroegen mensen aan mij, Ruben, wat wil jij laten worden? En dan zei ik wil huizenbouwer worden. Maar mijn oom Cor heeft op dit moment diepe tijden in zijn leven. En ook al zien we elkaar niet veel en kent hij God niet. Nu zo'n jaar geleden belde hij me op en zei hij, Ruben, er is heel ergs gebeurd in mijn leven. En ik wil jou vragen om mijn allereerste vertrouwenspersoon te zijn. En af en toe zoeken we elkaar op en kom ik bij hem langs. En dan zegt hij, Ruben, wil je voor me bidden? Wil je doen wat je die eerste keer deed dat je hier was, midden in mijn crisis? En ik zou me wel willen duwen, ik zou me wel willen een stootje willen geven en zeggen, bekeer je nou, draai je om. Maar misschien begint het, is het in zijn leven nodig om eerst een tijdje de ontmoeting te hebben. Om de ontmoeting te hebben van hart tot hart. Om een relatie met hem op te bouwen. Om te zeggen, kom maar op mijn bank zitten. Kom maar zitten en ik ga luisteren naar jouw verhaal. En ik zal ook mijn verhaal met jou delen. Maar ik wil je wel aanmoedigen als jij die relaties ook hebt met de mensen om je heen. Probeer die tweede sleutel niet achterwege te laten. Durf uit te stappen in de realiteit van God. Durf woorden van leven te spreken. Als ik een beeld heb of een indruk, ik app het naar ze. Ik zeg, Cor, je weet dat ik een beetje gek ben en christelijk. Maar dit is wat ik vanmorgen ervaar in mijn gebedstijd als ik voor je aan het bidden ben. En Frank, buurman, misschien is het toch een beetje apart. Maar ik heb het idee dat ik iets over je mag zeggen. En dat is dat God je ziet, dat God je eenzaamheid ziet. Dat God je hoop wil geven. En een tijdje terug reageerde die. En zei die, Ruben, ik zou niet weten waar je het over hebt. Een paar minuten later, ik weet wel waar je het over hebt. Ik ben zonder hoop. En ik begin door dit soort appjes hoop te ontwikkelen. Dan stonden ze iets bij als gefeliciteerd. Voor wie wil jij Andreas zijn? Voor wie wil jij, en daar wil ik mee afronden. Voor wie wil jij Jezus zelf zijn? Weet je wat het goede nieuws is? Deze Joden, Petrus, Andreas, die al Jood waren en vertrouwd waren, moesten ergens fysiek naartoe om Jezus te ontmoeten. Weet je wat het goede nieuws is? Natuurlijk nodig mensen uit voor deze diensten. Neem ze mee en zeg, hey, dit is bijzonder in mijn leven. Ik wil je als vriend, als broer, als zus, als andere moeder op het schoolplein, wil ik je uitnodigen naar een bijzonder verhaal. Wat ook mijn leven heeft veranderd. Maar weet je wat het bijzonder is in het tijdperk waarin wij leven? De Vader is in de hemel. Jezus aan de rechterhand om voor jou te pleiten, dag en nacht. En de Heilige Geest is hier. En het Nieuwe Testament spreekt over het feit dat ons lichaam een tempel is. De plek is waar Jezus woont. De plek is waar God woont. Weet je wat het mooie is, lieve mensen? Wij hoeven mensen niet uit te nodigen om bij Jezus in de buurt te komen. Waar jij bent, daar is de realiteit van Gods Koninkrijk. Waar jij bent, kunnen mensen ontmoeting krijgen met de God van hemel en aarde. Waar jij bent, kan jij, en daarom wil ik je echt in aanmoedigen, woorden van leven spreken. Voor wie wil jij Andreas zijn? Wie wil jij uitnodigen in je leven? Vader, we willen dit woord afsluiten. Dank u wel, Heer, dat er een ontmoeting met u nodig is, Heer, mogelijk is, Heer. Dank u wel, Heer, dat we niet via bij u hoeven te komen. Dank u wel, Heer, dat we van hart tot hart met u kunnen delen. Dank u wel, Heer, dat dat realiteit is. Dank u wel, Heer, dat we op uw bank mogen zitten, waar we ook staan. En dank u wel, Heer Jezus, dat u de realiteit van de hemel niet verborgen heeft gehouden. Dat u woorden van leven kwam spreken op deze aarde. En dat u dat met uw Heilige Geest nog steeds doet. En Heer, ik wil u ook vragen om deze ochtend te gebruiken, Heer. Om diep in ons hart ons te overtuigen voor wie wij Andreas mogen zijn. Heer, we hebben het niet over een hobby. We hebben het niet over een agenda-invulling op zondagochtend. Heer, we hebben het over u, Heer. Over de God van hemel en aarde. U bent reëel, Heer. Want waar u komt, zegt Psalm 104. Waar u komt, Heer. Waar u uw hand opent, Heer. Daar worden wij verzadigd. En ik wil u vragen, Vader, om uw geest steeds meer in ons hart uit te storten. En ons te overtuigen, Vader, wie we zelf zijn. En ons te overtuigen wie de mensen om ons heen zijn. Die we uit mogen nodigen. In uw nabijheid. In Jezus' naam. Amen.